De mannen van het eerste uur, geroepen door de Heer Jezus om hem te volgen, krijgen onderwijs over het laatste uur. Het laatste uren, de uren die aan zal breken, als Christus zal wederkomen op de wereld. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij de uitbraak van het virus heb ik gedacht, zou dit een van die dingen zijn die de Heer Jezus ons aanreikt over de inleidende rampen en oordelen die plaatsvinden over de wereld, beschreven in Openbaring 6 tot op het 19, tot het begin van 19. Die periode vanaf Openbaring 6 tot begin 19 wordt door de Heer Jezus ook de grote verdrukking genoemd. Of is dit slechts nog een voorteken? Wel, vanavond zult u horen hoe het zit, omdat de Heer Jezus het zelf uitlegt. We beginnen bij het begin. De mannen van het eerste uur krijgen onderwijs over het laatste uur. Ze lopen met de Heer Jezus door de tempelpoort aan de oostkant van de stad in de richting van de Kedronbeek en ze gaan zo dadelijk de Olijfberg op. En dan draaien ze zich om en dan zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus terwijl ze hem aanstoten, ziet hoedanige gebouwen en hoedanige stenen. En dan wijzen ze naar het achtste wereldwonder van die tijd. De tempel van Herodes te Jeruzalem. En inderdaad, het tempelgebouw zelf overtrokken met goud, schitterend in de avondzon. Dan zegt de Heer Jezus iets wat ze onmogelijk konden begrijpen. Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar ik zeg, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En dan zwijgt hij. En dan lopen ze de Olijfberg op naar de plaats, waarschijnlijk bij de hof van Gethsemane of daarbinnen, waar de discipelen heel vaak met zijn discipelen verkeren. Daar gaan ze zitten. En als hij op zo'n Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggend, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst, van uw wederkomst en van de voleinding van de wereld? Waar vragen ze naar? Ze vragen naar de wederkomst en de voleinding van de wereld, waarom? Het ging toch alleen over het tempelgebouw wat zou worden afgebroken, totaal verwoest, en dat is in het jaar 70 na Christus gebeurd, toen de Romeinen het tempelgebouw, het hele complex met de grond gelijk hebben proberen te maken. Het is er niet helemaal gelukt, want er zijn al vele stenen die je boven de grond niet ziet, die nog niet afgebroken zijn. En denk aan de klaagmuur, dat is zelf ook een onderdeel daarvan. Dus er komt toch een grotere vernieling van al die gebouwen die nog niet heeft plaatsgevonden. Waarom vragen ze daar? Niet, ik bedoel, ze vragen niet naar de afbraak van de tempel, maar ze vragen naar de wederkomst. Wel, de discipelen lezen bij de gedachte, de tempel van Jeruzalem kan nooit vernield worden voor de jongste dag. Het is onmogelijk dat de tempel wordt afgebroken. Dat kan alleen als de Messias komt, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg bij Jeruzalem, zoals Zacharia 14 dat profeteert, en die door de beek Kedron heen de stad zal binnentrekken om de troon van zijn vader David te beklimmen. Dan is er de afbraak van de tempel. Maar nu onmogelijk, ondenkbaar. Dus het heeft te maken met het einde van de wereld. Daar waren ze mee opgevoed. En dan had de Heer Jezus een antwoord gegeven. En het eerste wat hij zegt is, zie toe dat u niemand verleidt. Waarom zegt hij dat het eerste? Blijkbaar voorziet de Heer Jezus dat over zijn toekomst, over zijn wederkomst, heel wat dingen zullen gezegd worden die niet waar zijn. Of onnauwkeurig zijn. Of misleidend zijn. Ziet toe dat u niemand verleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam zeggend, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Als we dit even op ons in laten werken, dan kunnen we denken aan al die valse profeten die er al geweest zijn, die al in de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament genoemd worden, en die in de geschiedenis van de kerk genoemd worden. We kunnen denken aan de valse profeten van onze tijd, de mensen die ontkennen dat Christus waarachtig God is, zoals wij en professor Kuijten en die dominee Hendriksen en hun navolgers vandaag de dag kunnen denken aan. Predikers die mensen misleiden in hun megakerken door het welvaartsevangelie te verkondigen. We kunnen denken aan predikers die mensen misleiden door hen te zeggen dat ze niet naar de Heer Jezus mogen gaan, want er eerst wat anders moet gebeuren. Er zijn vele verleiders in ons midden en in de wereldkerk. Zie toe, zegt Christus, dat niemand u verleidt. Een van die verleidingen is dat het met de wereldgeschiedenis steeds beter zal gaan. De bekende Amerikaanse predikant MacArthur, die merkt op, de mensen die denken dat voor de wederkomst van Christus er nog 1000 jaar het vreemdheid zal komen, die worden in dit hoofdstuk om de oren geslagen. Want de Heer Jezus praat niet over een wereld die toegaat naar een vrede toestand voor zijn wederkomst. Nee, voor zijn wederkomst wordt het alleen maar ellendiger en erger in de wereld. Er komt geen 1000-jarig vrederijk voordat Jezus terugkeert op aarde. En ik ben het helemaal met hem eens. Want we zien dat de oordelen die hier genoemd zijn, niet gering zijn. Je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Nog is het niet de uren der verzoeking die over heel de wereld komen zal. De grote verdrukking. Dit is de tijd van de gewone wegen. En daar leven we nu in. Word niet verschrikt. Nog is het einde niet. Vorige week was ik door mijn werkzaamheden voor de kerk van de Kranigse Veer, de hetzelfde vorm de gemeente Kranigse Veer, in Rotterdam. En om wat eten te nuttigen ben ik een viszaak binnengestapt in de binnenstad. Daar stond ik voor de balie te wachten op mijn visje. En daar stond een man naast me, die begon tegen me te praten. Hij vertelde dat hij een hoge priester was in de islam. En hij was een evangelist van de islam, het ware geloof, zeg ik. Toen begon hij deze valse profeet over de Heer Jezus. Want al snel zei ik tegen hem dat ik niet geloofde in Mohammed, nog minder in Allah, maar alleen in Jezus Christus en de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Toen zei hij, maar wij geloven ook in Isa. Wij geloven ook in Jezus. Hij is voor ons ook een groot profeet. Ja, zeker. Ik zeg maar, jullie geloven niet dat hij aan het kruis gestorven is voor de zonde van de wereld. Nee, zegt hij, nee, want niemand kan voor de zonde van een ander gestraft worden. Dat is onmogelijk. Wij moeten zelf voor onze eigen zonde gestraft worden. Toen zei ik, bij wie krijgen jullie dan vergeving? Bij Mohammed? Kan die jullie zonde vergeven? Keek hij me aan, toen zegt hij, dat doet de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest. Ja, zegt hij, die is hier. En als we onze zonde belijden, dan vergeeft hij ons. Ik denk, jij hebt heel veel christenen gesproken. En je probeert ze op die manier, langs een omweg, toch tot overtuiging te brengen. Het is wel zo dat de Heer Jezus niet gestorven is voor de zonde van de wereld. Maar er is toch vergeving mogelijk buiten Christus om. Nou ja, het gesprek verliep natuurlijk in allerlei oneenigheid over de hoofdpunten van de leer. Want ja, u weet het misschien, maar anders dan vertel ik u het voor het eerst. Zij geloven dus niet dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Ze geloven dat hij ontkomen is aan het kruis. En ze geloven dat hij, net zoals Elia, in de hemel is opgenomen. Hij is dus ook niet gestorven, hij is niet opgestaan. En ze geloven ook dat Isa, Jezus, inderdaad op de dag des oordeels zal neerdalen op aarde en de wereld zal oordelen. Toen vroeg ik hem, maar waarom wordt Elia dan niet opgewekt? Of waarom komt Elia dan niet terug? Toen zei hij, Jezus is degene die terug moet komen om alle christenen te vertellen dat ze het één belang misgehad hebben. En dat niet Jezus Christus de Heer is, maar Allah. Toen dacht ik, dit is in onze tijd het voorbeeld van een valse profeet, van valse profetie. Het allerdierbaarste wat Jezus gedaan heeft, gestorven voor de zonden van de wereld, opgestaan ten derde dagen. Paulus zegt, hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook wat meer is, hij is ook opgestaan uit de doden. De hoop van de kerk der eeuwen, dat die in hem geloven, met hem zullen opstaan op de jongste dag. Dat wordt allemaal uitgewist. En in plaats daarvan komt een valse leer. Gelooft hen niet, zegt de Heer Jezus. Gelooft hen niet. Het is opmerkelijk dat het zo vaak een bevel klinkt. Ik denk, hoe zit het nou met al die kerkgangers, dominees, kerkraadsleden, die nooit nadenken over de wederkomst van Christus? Hebben die dan nooit gelezen dat Christus zelf uitdrukkelijk beveelt om hiermee bezig te zijn? Beveelt om de schriften die van zijn wederkomst getuigen te onderzoeken. Want daarin wordt ons onthuld hoe het eeuwige leven in ons eigen lijf komt. Mag ik het zo zeggen? Door de opstanding van de doden. God die over de stof waakt van al de zijnen, zal zijn eer laten klimmen uit het stof op de dag van de wederkomst van Christus. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Eeuwige leven, tastbaar, voelbaar, ervaren. Zonder zonde, zonder tranen, zonder trauma's. Eeuwig, gelukzalig. Wie volharden zal tot het einde, staat er, die zal zalig worden. Die bevelen zijn dus niet zomaar door de Heer Jezus gegeven. En ik acht het een vuile list van de Satan dat hij in onze tijd de indruk weet te wekken in de kerk dat we ons maar niet moeten bezighouden met deze dingen. Want wordt er vaak gezegd, dat zijn de verborgen dingen en die zijn voor de Heer onze God. Maar die tekst zegt, Deuteronomium 29 vers 29 betekent iets heel anders. Daar gaat het over het occulte. Dat is verborgen. Daar mogen we ons niet in verdiepen. Wij mogen niet in de diepte van de Satan dringen. Maar we moeten ons wel verdiepen in de hoogte, de lengte, de breedte van de liefde van God in Christus Jezus geopenbaard, die ons zelf onthult hoe het zal zijn voor zijn wederkomst, tijdens zijn wederkomst, en erna, ziet, zegt hij. En dan lezen we in vers 7, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Is er in onze eeuw, de eeuw die achter ons ligt, de 20e eeuw, niet een enorme toename gekomen van volken en landen waarvan we namen voorheen onbekend waren? Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is dan een voorbeeld van tientallen staten die er ontstaan. Waar zijn al die doden in de Congo, 6 miljoen, miljoenen in Rwanda, Burundi, waar enorme slagpartijen hebben plaatsgevonden? Waar zijn al die doden gebleven? We weten het niet. We weten wel dat het aantal oorlogen schrikbarend is gestegen. Iemand heeft uitgerekend dat in de laatste eeuw er meer doden zijn gevallen onder de burgerbevolking van de wereld dan in alle 19 eeuwen daarvoor. Meer dan in alle 19 eeuwen daarvoor. Ziet, ik heb het u voorzegd. Het is net zoals met de weeën van een vrouw die een kind gaat baren. Die gewone weeën zijn nog niet de persweeën, maar ze volgen elkaar wel steeds sneller op. Zo zie ik het huidige tijdsgewicht. De weeën, de smarten, die voorafgaan aan de wedergeboorte van de nieuwe wereld, die volgen elkaar steeds sneller op. En dan komt, en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën. En die twee die hebben erg veel met elkaar te maken, want het woord pestilentie, loimos in de Griekse taal, betekent besmettelijke ziekte. Maar dat woord is nauw verwant taalkundig aan het woord voor hongeren. Hongeren en besmettelijke ziekten. Die hebben dus met elkaar te maken. En ik heb van de week zitten denken, wat is nou de reden dat mensen wereldwijd zo enorm gaan hamsteren? U zult zeggen, heeft dat wat te maken met deze tekst? Ik denk het wel. Waarom gaan mensen hamsteren? Omdat diep in de mensheid zit de angst dat er geen eten meer zal zijn. Honger. En blijkbaar is het zo, als besmettelijke ziekten uitbreken, dat is altijd al zo geweest in de kerkgeschiedenis, dat mensen een enorme angst voor honger krijgen. Dan gaan ze hamsteren. Maar moet je nu zeggen dat dit een oordeel van God is? Coronavirus? Moet je zeggen dat dit een teken is dat de Jezus spoedig weer komt om het laatste te beginnen? Dat het al heel vaak gedacht in de kerkgeschiedenis. Als er een besmettelijke ziekte uitbreekt, dan is dat een teken van de wederkomst. In de 14e, 15e eeuw heeft de zwarte dood, de pest in Europa, 30% van de mensen uitgeroeid. In 1918 heeft de Spaanse griep meer dan 50 miljoen mensen gedood, waarvan 28.000 in Nederland. Men zei, de dag des oordeels komt spoedig, want er vallen nu zoveel doden. Je ziet de oordelen van God over land en volk en over Europa gaan. Ik ben daar voorzichtig in. En zeker als we het Oude Testament te hulp roepen om te verklaren dat God ziekte zendt als een oordeel, als een straf. Dan doen we net alsof met de komst van Christus niet alles totaal veranderd is. Met de komst van Christus leven we onder het oordeel als we niet geloven in hem. Die niet in hem gelooft, zegt Jezus zelf, is al geoordeeld. Maar wie in hem gelooft, komt niet in het oordeel. Dus in het Nieuwe Testament draait het alles om, geloof ik in Jezus Christus, heb ik hem aangenomen als mijn zaligmaker, of verwerp ik hem? Eén van tweeën, er is geen tussenweg. Geen neutraal terrein. Of ik heb hem lief, of ik haat hem. Of als ik hem lief heb, word ik niet geoordeeld, ben ik vrij. En als ik hem niet lief heb en hem haat, leef ik onder het oordeel. Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn om te zeggen, deze ziekte of andere ziekten zijn een oordeel. Dan zou ik u willen vragen, als u dat meent, hoe denkt u over de 400.000 mensen die per jaar sterven aan malaria? Nu, 400.000 per jaar. Tuberculose vraagt nog steeds 1 miljoen mensenlevens in 2020. AIDS, 35 miljoen. En wat denkt u van die meer dan 30.000 baby's die kapot gekraakt worden in de moederschoot in Nederland? 30.000 of meer per jaar in ons land. Laten we voorzichtig zijn om te zeggen, het coronavirus, dat is kennelijk een groot oordeel. Maar laten we het zien in het licht van wat Jezus aan het eind van het hoofdstuk zegt. Vers 42, tenminste tegen het einde, waar hij vermaant tot waakzaamheid. Matthäus 24, vers 42. Waakt dan! Ik zie het coronavirus net zoals al die andere ziekten die op het ogenblik onze planeet teisteren en het geteisterd worden door het doden van zoveel kinderen in de moederschoot. Ik zie het als een wake-up call. Een roep om wakker te worden. Waakt, wereld, waakt op, gij die slaapt. En staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En Kerk van Nederland, waak op. En begraaf uw strijdbel. En ga voor de manier van Christus. Verenigt u. Want het zal straks bij zijn wederkomst één kudde onder één herder worden. Waar haalt u de brutaliteit vandaan om nu nog steeds in zo'n grote verdeeldheid te blijven leven? Waak op! Wederom zeg ik u, waak op, vers 44, zijt ook gij bereid, zijn we bereid, om Christus te ontvangen in de wereld. Daarmee is ook de vraag beantwoord of dit coronavirus een vervulling is van een profetie. Ja, in de zin van met alle andere ziekten die er zijn. Alle pestilentiën die genoemd worden in vers 7, behoren ze bij weeën, de gewone smarten of weeën die het einde van de wereld gaan inluiden. En als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, vers 9, en zullen u doden en ge zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. Dat wordt in Openbaring nog uitdrukkelijker en ook meer gedetailleerd beschreven wat er gebeuren zal. Ik ga over naar vers 10, want dan gaat het over de kerk. Vers 9, 8, 7... 6 gaat over de wereld gebeuren en nu komt de kerk in beeld. Vers 10. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkaar overleveren en elkander haten. En er zullen vele valse profeten opstaan, zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Dat laatste heeft Paulus ook aan Timotheus geschreven. Het zal zijn in het laatste der dagen dat de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, de ouderen ongehoorzaam, zonder natuurlijke liefde. Die tijd leven. De tijd van de weeën. Het zou zomaar kunnen dat de haat onderling, waar hierover gesproken is, de haat is die we nu al voelen. Ik weet niet of u dat ook waarneemt. Meestal zijn ongelovige wereldse mensen best wel tolerant naar ons toe. De laatste jaren is het zelfs wat meer toegestaan om reformatorisch te zijn, andere kleding te dragen, andere gewoonten, andere ethiek. Behalve op het punt van de LHBTI, dan wordt de wereld furieus als het gaat over de Nashville-verklaring, als het gaat over hoe christenen denken over dit soort ethische vraagstukken, dan zijn de mensen furieus. Waarom? Zou hier het punt kunnen liggen van de vervolging in de aankomende tijd, dat men het niet meer accepteert dat wij die LHBT-mensen niet veroordelen, in tegendeel, maar hun praktiseren veroordelen. Dat wordt niet begrepen. Er wordt gedacht, Wij accepteren ze niet en dat is al een veroordeling. Nee, wij volgen de Heer in zijn woord, die het ons duidelijk maakt, dat wij dit gedrag, het zondige gedrag van mensen die homoseksueel zijn enzovoorts, niet mogen accepteren. Net zo min als u en ik het overspelige gedrag van mannen en vrouwen mogen accepteren. En net zo goed als wij bewogenheid hebben met meisjes en jongens die niet getrouwd raken en inmiddels dan mannen en vrouwen zijn die lijden onder een eenzaamheid, zo mogen we ook bewogenheid hebben met mensen die ook homoseksueel geaard zijn en lijden onder een eenzaamheid. Maar dit wordt niet begrepen in de wereld. Het zou wel eens kunnen zijn dat hier het gevreesde punt ligt waarop wij als kerken zullen worden afgerekend en samen met de islam op één hoop zullen geworpen worden. En ik wil u in dit verband iets voorhouden wat u misschien ook nooit gehoord heeft, maar wat wel heel erg actueel is. U weet misschien dat er uitspraken van de Heer Jezus terechtgekomen zijn buiten de evangelie. Bijvoorbeeld in Handeling 20 schrijft Paulus: gelijk de Heere gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Je zult die tekst in geen een van de evangelieën kunnen terugvinden. Dat is een van de woorden van de Heer Jezus die buiten de evangelie onbewaard zijn gebleven. In het begin van de kerkgeschiedenis, bij de kerkvaders, zijn veel van die woorden van de Heer Jezus nog opgeschreven die niet in de evangelie terecht zijn gekomen. Een van de oudste woorden van de Heer Jezus buiten het evangelie is beschreven door een zekere Clemens, die schreef rond de eeuwwisseling, aan het eind van de eerste, begin van de tweede eeuw. Dus dat is nog maar heel kort nadat het boek Openbaring door Johannes op schrift was gesteld. En Clemens die schrijft over een woord dat de Heer Jezus heeft gezegd. Dat luidt als volgt. Toen de Heere gevraagd werd wanneer zijn koninkrijk zou komen, zei hij, wanneer de twee één zullen zijn en het buitenste als het binnenste zal zijn en mannen en vrouwen niet meer mannelijk of vrouwelijk zullen zijn. Hoort u het? En mannen en vrouwen niet meer mannelijk en vrouwelijk zullen zijn. Dat is precies wat er gebeurt in onze tijd. Dat moet mij opnieuw zeggen, we leven tijdens de barensweer van de komende wereld. Het koninkrijk van God is nabijer als ooit. Bekeert u, voor zover u nog onbekeerd bent, en gelooft het evangelie, eer het te laat is. En er zullen velen geërgerd worden, zullen elkaar overleveren en elkander haten. Vele valse profeten, vele, vele. Het gaat over een afval in de kerk waar Paulus over schrijft in 2 Thessalonicenzen 2, en op laatste gemeenteavond is dat al sprake geweest. Waar staat dat Christus niet weerkomt, tenzij dat eerst twee andere dingen zijn geschied. En dat is de afval en de openbaring van de mens der zonde, de antichrist, de afval. De afval van de grondslag van Gods wet in de samenleving. De wetteloosheid, de anarchie, die daarvan het gevolg is, die schreeuwt om een wereldleider die een einde maakt aan alle tegenstellingen en de mondiale problemen. Zal oplossen, althans, hij zal de indruk wekken dat hij dat zal doen. Die wetteloosheid, zo zegt een Bijbelverklaarder, moet je zien als liefdeloosheid. Dat is de reden dat binnen de kerken de een de ander zal gaan verraden. En dat er valse profeten zullen opstaan die geloofd zullen worden. De liefde tot Christus zal verkouden en daarmee de liefde tot elkaar die zal verkouden. Laten we maar bang zijn voor die grote verdeeldheid in de kerken vandaag, ook hier in Urk. Want waar zal het toe leiden? Als we nu elkander al verbijten en vereten, als straks die uren der verzoeking, de persweeën, de grote verdrukking over de wereld komen zal, wie zal dan bestaan als we nog steeds onderling aan het vechten zijn? Hoe zullen we kunnen volharden? Ik moet toch nog denken aan een ander woord van de Heer Jezus, wat in de kerkgeschiedenis is bewaard gebleven, bij de vroege kerk. Dat is van een zeker Justinus de Martelaar, daar heeft u misschien wel eens van gehoord. Ook hij leeft in dezelfde tijd als Clemens. Die heeft een woord van de Heer Jezus bewaard, wat niet in de Bijbel terecht is gekomen, maar wat heel veelzeggend is. Jezus sprak: in de dingen waarin ik u zal aantreffen, zal ik u oordelen. Kerk van Nederland, kerken van Urk, in de dingen waarin ik u zal aantreffen, zal ik u oordelen. Wee ons, als we niet bezig zijn in de dingen die boven zijn, waar Christus is, maar in de dingen die beneden zijn, die van het vlees zijn, van de menselijke hoogmoed, zelfgenoegzaamheid, haat, nijd, jaloezie, al is het vroom gecamoufleerd. Wee ons, want waarin hij ons aantreft, zullen we geoordeeld worden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wat een troost. Wat een troost. Wie volharden zal tot het einde. Waarin volharden? In hersteld ontvangst zijn? Nee. In Christus zijn? Nee. In de juiste partij stemmen, juiste kleding dragen, juiste tradities handhaven? Nee. Waarin volharden? In het geloof dat Jezus Christus ons heeft lief gehad. Met een liefde die wij ons niet kunnen voorstellen. Alleen maar ten dele zullen kunnen ervaren. Hij heeft ons lief voordat wij hem lief hebben. Als de wereld zo zal verkillen en de oordelen zullen overgaan in de persweeën van de wereldgeschiedenis, dat zullen zeer angstige tijden worden. Tijden waarvan we zullen moeten zeggen: Heere, we gaan nu begrijpen waarom in Amos staat: wee degene die zeggen dat de dag des oordeels goed is. Het zal een tijd zijn van grote verschrikkingen. Toch zal er een volk zijn in die tijden wat zal volharden, waarbij bij de liefde van God in Christus geopenbaard, dat zich vast zal klemmen aan de belofte: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid aan mijn hart. En ik heb u in de beide handpalmen geraveerd. En niemand van mijn schapen zal ik uit mijn hand laten rukken. Daarbij volharden. Niet bij ons geloof, onze opvattingen, onze kerken, onze dit, onze wat. Maar bij hem, die ons kocht met zijn bloed. Die ons in zijn onmetelijke liefde, zonder enige voorwaarden vooraf, omhelst, de handen oplegt en zegt. En van ons vraagt of wij aannemen wat hij zegt, aannemen wat hij doet. En het woord aannemen betekent hetzelfde als ontvangen in de grondtaal. Of ontvangen wat hij zegt, ontvangen wat hij doet. Zonder enige voorwaarden, omdat hij het zegt. En al wat hij ooit gesproken heeft, zal bestaan. Wie volharden zal tot het einde zal zapen. Zie, ik heb het u voorzegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat zal in die laatste jaren voor de wederkomst van Christus meer dan ooit in de geschiedenis van de kerk aan den lijve ervaren worden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Nee, geen 1000 jaren vrederijk voor de wederkomst. Dat komt erna. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ziet, ik heb het u voorzegd. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Uiteindelijk zullen we de ark des behouds bereiken. Zoals de mensheid voor de komst van de zondvloed. Voor de komst van de zondvloed in de tijd van Noach. De ark gepredikt kreeg. Toen waren het maar 8 zielen. Ik heb goede moed dat er meer zijn. Meerdere miljoenen. Ook het urk. Die de ark zal bereiken. U zegt. Misschien is mijn geloof dat te klein voor. Ik hou een uitspraak van Spurgeon voor. Die zei tegen de kleingelovigen. Zelfs de vermoeide slak. Bereikt tenslotte de ark. Zelfs de vermoeide slak bereikt tenslotte de ark. Kom, gij door onbeden voortgedrevenen. Uw stenen zullen ganszielig gelegd worden in het Jeruzalem, wat naar beneden zal dalen naar de wederkomst van Christus. Hij die ons, die in hem geloven, nooit zal begeven. En ons belooft dat in die uren der verzoeking we door hem bewaard zullen worden uit die uren der verzoeking. Ik heb het u voorzegd, die zal ons door die verdrukking en afval heen leiden. De begintijd van de kerkgeschiedenis heeft Tertullianus gezegd, het bloed van de martelaren is een zaad. En we zien het in het Midden-Oosten, in Noord-Korea. Afrikaanse landen waar de kerk felle wijze gevolgd wordt, overigens ook in de afgelopen eeuw veel feller als in alle eeuwen daarvoor. Veel feller als ooit tevoren. We zien dat het bloed van de martelaren een zaad is en het evangelie verbreidt zich over de aarde. Als Jezus zegt, zal ik nog geloof vinden als ik wederkom, dan beginnen we nu te vermoeden wat het antwoord zal zijn. Er zullen er zijn die volharden tot het einde. Ondanks alles wat er gebeurt, of ze nu voor stadhouders en koningen geleid worden, of ze in gevangenissen moeten gaan, of ze worden verbannen, of ze worden gemarteld. Ik zal u bewaren in die uren der verzoeking die over de wereld komen zal. Houd moed. Laten we ons door de gebeurtenissen van vandaag de dag niet laten inpakken. En niet laten verleiden om er uitspraken over te doen van dit is een oordeel van God of dit is van de duivel. Paulus heeft ook dingen meegemaakt waarvan hij niet goed wist hoe hij daarover moest oordelen. Wist u dat? Ik denk dat als Paulus in onze tijd geleefd zou hebben, dat hij niet gezegd zou hebben, ja, het coronavirus dat is van de duivel. Hij zou ook niet gezegd hebben dat coronavirus is van God. Waarom ik dat denk? Wel in 2 Korinthe 12 vertelt Paulus over iets verschrikkelijks wat hem is overkomen nadat hij iets heerlijks had meegemaakt. Het heerlijk wat hij meemaakte was dat hij opgetrokken was geweest tot in de derde hemel en dingen had gezien die een mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. Hij was als geen ander bevoorrecht door God om een blik te mogen werpen op wat straks na de wederkomst van Christus op heel de aarde te zien zal zijn, de heerlijkheid van Christus en zijn werk in heel de herschepping van deze wereld. En opdat hij zich op deze uitnemende openbaring niet zou verheffen, is hem een doorn in het vlees gegeven, namelijk een engel des Satans die hem met vuisten slaat. Hoe heeft Paulus dat moeten duiden? Is het nou wat ik ervaar van de duivel of is het van God? Wel, hij zegt, God heeft mij gegeven een engel des Satans. En die slaat mij met vuisten. God was erbij betrokken en de duivel was erbij betrokken. En Paulus heeft geen poging gedaan om dat uit te leggen. Ook dat was voor hem verborgen. Maar één ding wist hij wel. Toen hij 3 keer had gebeden op deze demon mocht wijken en hij er verlost van worden, heeft de Heere tegen hem gezegd, dat zegt hij ook vandaag de dag tegen ons, als we het niet meer weten, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dit is het antwoord wat we moeten geven aan de mensen die ons vragen, en gelooft u dat dit een oordeel van God is? Of gelooft u dat dit het werk van de duivel is? Dan moet u zeggen, 1 ding weet ik. Zijn genade is mij genoeg. Zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. En ik wens u hetzelfde toe, zeg je dan tegen je gesprekspartner. Ik wens jou van harte hetzelfde toe. Mag ik je uitleggen wat dat is? Dat Gods genade genoeg is. En dat zijn kracht in je zwakheid volbracht wordt. Ik wil je dat zo graag vertellen. Vind je dat goed, buurman? Begrijpt u het? Paulus heeft 3 keer gebeden, omdat hij ook niet wist hoe hij daarmee om moest gaan. We hoeven ons niet te schamen als we zeggen, wij weten dat niet. Te meer omdat de Heer Jezus zelf ook 3 keer heeft gebeden in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Ook hij wist het niet. Een Bijbelverklarer zegt, hij was niet meer in staat om dat vreselijke lijden te verdragen wat er al was en wat er nog komen ging. Hij was zozeer mens dat hij het niet kon volhouden en smeekte 3 keer, Vader, verlos mij uit deze uur. O, hoe waar is het? In de kerk van onze dagen moet het diep in het hart laten zinken. Wat Paulus in Hebreeën 2, vers 18 beschrijft, dat Jezus, net zoals wij, in alle dingen is verzocht geweest. Opdat hij ons die verzocht worden, te hulp kan komen. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen van zonde. Ook hij moest ervaren dat het te veel werd. Dat het niet meer ging. En schreeuwde tot God. Hebreeën 5 zegt dat hij toen in Gethsemane onder sterk roepen en schreeuwen en tranen gebeden heeft. Maar ook hij mocht ervaren. Vaders genade is genoeg. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ziet, zegt hij vanavond tegen ons. Ik heb het u voorzegd.